Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 135, de versen 2 en 5. God is goed, looft hem tezaam, prijs zijn liefelijke naam. En vers 5, vooruitziend op de stof voor de prediking, God die vreselijk is en groot, sloeg zijn heilige naam ter eer alle eerstgeborenen in Egypte dood. Psalm 135, de versen 2 en 5. Na de heilige wet God en de samenvatting zingen we uit Psalm 1, vers 3. Psalm 1, vers 3. Gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Psalm 1, vers 3. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland en uw dienst is uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig, want 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in je poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel. Nog maar iets dat van uw naaste is. En Jezus, samenvattende, antwoordde en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente mogen de volgende voorbeden zijn plaats krijgen. Voor de heer G. van Leeuwenwestein, de 7, die in het UM7 blijft en die halfwege deze week een terugslag kreeg. De heer J. Korver, prins Bennenstraat 33, die aan de knie werd geopereerd en weer thuis mocht komen. De heer A. Bos, Westein, de 55, die deze week onderzoek en uitslag krijgt. Mevrouw Vonk, Wijpoort 26, Nieuwebrug, die een hernia blijkt te hebben. Willem-Jan Hogendoorn, prinses Marietstraat 4, die weer thuis kwam uit Oosterhout. En de heer A. den Hollander, prinses Maximilaan 38, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die vanuit uw hemel uw eigen enige geboren zoon hebt gezonden om de volmaakte hoge priester te zijn en en door zijn lijden en sterven het enige offer te brengen met zijn bloed. En ook vanmorgen op deze lijdenszondag wilt u ons hem laten zien. Hem ons tonen in zijn lijden, in zijn sterven. Hem laten zien die het lam is. De vervulling van het paaslam. Dat redden van de dood, van het gericht, van het verderf. En dan bidden we, Heere. Hoe zou het anders mogen, hoe zou het anders kunnen, maar we bidden het u. Dat dat onze aandacht gevangen neemt en gevangen houdt. Er kan toch voor ons hier in de kerk, en wie er ook meeluistert, niets zijn van hoger belang dan dit. En daarom bidden we, Heer, laat het onze gedachten gevangen nemen en gevangen houden, als ons daardoorheen ook wilt voorbereiden op uw heilig avondmaal. Wilt voorbereiden op uw wederkomst. Wilt voorbereiden op het verschijnen voor uw rechterstoel. Ons het laten zien dat het allemaal in elkaars verlengde ligt en in één lijn ligt. En Heere, laten we er daarom met hart en ziel, met merg en been bij betrokken zijn, Heere. Ook als kinderen. En we danken ook voor een nieuwe generatie kerkgangers en kerkgangertjes. Die de plek in mag nemen. Elke zondagmorgen weer. We bidden het voor jongeren en voor ouderen. Geef, Heere. Dat onze gedachten, dat uw huis zo vol is met en van uw Heilige Geest. Dat het voor ons zo helder als kristal is. Dat we helder zien. Als we geen deel aan de Heer Jezus hebben. En dat dan zo helder zien. Dat we het er niet in uit kunnen houden. En laat het ons helder mogen zien, Heere, als wij delen in het offeren van het lam. En geeft u dan een helderheid, Heere, die door niets verduisterd en door niets vertwijfeld kan raken. Laat, Heere, uw huis zo vol zijn van uw geest, dat een en al helderheid ons voor ogen staat. We bidden u, leg de invloed van de duivel aan banden, Heere. Zijn invloed die er ons steeds niet mee bezig wil laten zijn. Omdat we te jong zouden zijn. Of we veel te oud. Of omdat we veel te slecht zouden zijn. Of we eigenlijk helemaal niet nodig zouden hebben. Of wat dan ook maar, Heere. Blaas de invloed van uw geest weg uit onze gedachten. Wij kunnen gedachten niet vastpakken. Ze zijn zo ongrijpbaar. Maar dat kunt u wel door uw Heilige Geest. Gedachten uitwerpen. En u kunt ook gedachten binnenbrengen. Laat onze gedachten in uw huis helemaal vervuld zijn. Van de inhoud van wat we zingen. En misschien zingen we dan wel eens met een stokkende stem en met een trillend hart. Maar ook met een bewogen stem en een juichend hart. En laat de inhoud van de schriftlezing en de preek onze gedachten vullen, Heere. En breid zo uw koninkrijk uit. Er zijn er nog zoveel in onze dorpen. Zoveel. Met onze families, onze gezinnen. Heere, brengt u ze, trekt u ze. Raakt u ze aan, Heere. Misschien als ze nog op bed liggen. Raak ze innerlijk in hun hart aan. Tot verandering, tot bekering. We bidden u voor mevrouw Vonk. En wilt u geestentherapie door u gezegend mag worden. En wel in die tijd die zoveel geduld vraagt. Voortdurend spreken tot haar hart van uw troost, van uw vrede. We dragen de heer Bos aan u op. Wilt u in de spanning van het onderzoek dat komt, het telkens weer geven dat het in zijn hart mag zijn, dat gij zijn rotsteen, zijn hoog vertrek, zijn schuilplaats en zijn toevlucht zijt. Geeft u reden van opluchting en tot dankbaarheid, Heere. We dragen de Heer van Leeuwen aan u op. We zeggen u dank dat er na de terugslag ook weer herstel mocht komen. En geef dat uw hand en uw gunst hem verder geleiden mag, ook weer van allen die hem lief zijn. We zeggen u dank dat Ko Korver geopereerd kon worden en weer thuis mocht komen. Wilt u ook verder herstel geven en te meer leren en oefenen om alle dingen uit uw hand te verwachten, dag in dag uit. We zeggen dank dat dit een Hollander thuis kwam uit het ziekenhuis. U hebt levenstijd gespaard en gegeven. Laat dat tijd mogen zijn voor uw aangezicht en onder uw gunst en goedheid. We zeggen dank dat Willem-Jan Hogendoren zijn verblijvende kliniek in Oosterhout afgerond mag worden. Geef hem weer nieuwe energie en levenslust. En in heel deze weg dat hij mag vragen naar u en naar uw aangezicht. U weet de zorgen van ieder hart. U kent de vreugde van ieders leven. We bidden u voor ons land en volk na de verkiezingen. Geeft u wijsheid bij het formatieproces. En welke regering er ook komen zal. Laat het de regering zijn die veel gebed om zich heen mag weten. En laat het ook de provinciale en gemeentelijke regeringen mogen gelden. Dat uw gemeente de biddende ziel van het volk is. We bidden u voor de hongersnood in de horen van Afrika. Geeft u middelen en zegent u middelen. Opdat er gered mogen worden. We bidden u, geeft u middelen. Als mensen dreigen weg te zinken in de eeuwige dood, ook heel dichtbij, geef en zegent u daartoe middelen. We bidden voor uw volk Israël, dat ondanks alles wat het heeft moeten lijden ook van de kerk, de koning van de kerk mag zien in zijn heerlijkheid aan het kruis. Heere, hoor onze gebeden, om Jezus wil. Amen. Laat de gemeente de Bijbel openen in het boek Exodus, in Exodus 12. We lezen vers 1 tot en met 14. Exodus 12. Exodus 12, vers 1 tot en met 14, daar spreekt Gods woord aldus. De Heere, nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u het hoofd der maanden zijn, namelijk, ze zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreek tot de hele vergadering van Israël, zeggende: aan de tiende van deze maand nemen een ieder een lam, naar de huizen der vaderen een lam voor een huis. Maar die een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn naburen, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen. Een ieder dat hij eten kan, ge zult rekening maken naar het lam. Ge zult een volkomen lam hebben, een mannetje, 1 jaar oud, van de schapen van de geitenbokken zult ge het nemen. En ge zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. En de hele gemeente van de vergadering van Israël zal het slachten tussen 2 avonden. Dat betekent tussen het invallen van de avond en het definitief zijn van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin ze het eten zullen. En zullen het vlees eten in diezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Ze zullen met bittere saus eten. Ze zullen ervan niet rauw eten. Ook geen zins in water gekookt, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd, met zijn schenkelen, zijn bovenpoten en met zijn ingewand. Ge zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult ge met vuur verbranden. Aldus nu zult ge het eten. Uw lenden zullen opgeschort zijn. Uw schoenen aan uw voeten. Uw staf in uw hand. En ge zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan. En alle eerstgeboren in Egypteland slaan. Van de mens af tot de beesten toe. En ik zal gericht oefenen aan al de goden van de Egyptenaren. Ik, de Heere. En dat bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin ge zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal u wezen ter gedachtenis. En ge zult hem de Heere tot een feest vieren. Ge zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Tot zover de lezing van de schrift en de tekstverzen. Zijn de versen 11 tot en met 13. Voorafgaand aan de preek zullen ze nog een keer lezen. Het gaat erover het lam, het paaslam. En het gaat om twee dingen in dat lam. Ten eerste, gered door het bloed. Ten tweede, gereed aan de tafel. Gered door het bloed. Gereed aan de tafel. Exodus 12, vers 11 tot 13. U wordt namens uw kerkraad het volgende medegedeeld. Allereerst dat we woensdagavond kerkdienst hopen te hebben om 19:30. In de week van voorbereiding vervolgen we het boek Hooglied vanaf hoofdstuk 5 vers 8. Ik hoop dat we de gelegenheid willen en ook kunnen benutten die we deze week krijgen. Daarna is het 6:00 vanaf 9:15 tot 9:45 in de consistorie. En als dan een zondag ook dan in beide diensten zelf voor te gaan met in de morgendienst de bediening van het heilige avondmaal. In de avonddienst dankzegging en nabedrachting. Dan wordt vandaag ook mondeling aan u voorgesteld. De doopleden die op tweede paasdag openbare geloofsbeleidenis open af te leggen. Met grote dankbaarheid aan de heren noemen wij hun namen. En dat zijn achtereenvolgens Wouter Frans Bolgert. Wouter, burgemeester Dolmenstraat 30E Driebrugge. Willem van der Bos, Wim. En Cornelia Neeltje van der Bos Broekhuizen, Corina. Molendijk 20 in Waarder. Monika de Jong, Stockholmlaan 14 te Woerden. Erik van Maurik, Oosteinde 32A te Waarder. Barend Pieter Verburg, Bas, Westeinde 12 te Waarder. Leendert Verduin, Ekster 37 te Bodegraven. Wijntje Marieke Glasbergen, Mieke, Tijngade 20 te Gouda. En Sietse Zwanenburg, Westeinde 73 te Driebrugge. Als er bezwaren zijn tegen belijdenis of wandel, wordt u verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de kerkenraad. Dit kan tot en met aanstaande zaterdag bij de schieber van de kerkenraad, de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 Nieuwe Brug of per mail. Dit moet dan gemotiveerd en leesbaar ondertekend gebeuren. Bovenal bevelen we ze allen van harte aan in uw en jullie voorbeden en meeleven. De collecten. De eerste wordt steunfonds voor het Hoornbeek en de Driestar. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Wij gaan, voortbordurend op de schriftlezing, zingen uit Psalm 136, vers 10, 11 en 12 en 23 en 24. Dus Psalm 136, vers 10, looft hem die Egypte staat, zoeg het eerstgeboren zaad, 11 en 12. En 23, 24, Psalm 136, 10, 11, 12, 23, 24. De tekstvers dus Exodus 12, vers 11 tot en met 13. Aldus nu zult ge het eten. Uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, uw staf in uw hand. Ge zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en allereerst geboren in Egypteland slaan, van de mens af tot de beesten toe. En ik zal gericht oefenen al de goden der Egyptenaren, ik de Heer. En dat bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin ge zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u ten verderven zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. We zien twee lijnen, gered door het bloed, gereed aan de tafel. Gemeente, waar we vorige week de preek mee begonnen. Misschien iemand die het nog weet. Vorige week, we begonnen toen met die bouwtekening. Hè? Want elk huis dat wordt gebouwd, daar wordt eerst een tekening, een bouwtekening van en voor gemaakt. Dat kun je later nog niet meer zien als het huis af is. Maar als je dan precies wil weten hoe dat huis nou tot stand is gekomen, dan kun je die bouwtekening erbij pakken. En daar zie je precies op waarmee, waardoor en hoe dat huis gebouwd. En vorige week hebben we dan gekeken naar het huis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Aan de hand van die bouwtekening van de grote verzoendag. Nou, vanmorgen kijken we een ander stukje van de tekening. Een stukje van de bouwtekening van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat is de tekening van het Pascha. Want ook het Pascha is vervuld in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Met andere woorden, de Heer Jezus die heeft zijn lijden en sterven zo volbracht, dat het precies was zoals het op de tekening van het Pascha stond. Nou, dan gaan we eerst eens goed naar die tekening kijken. Op de 10e van de eerste maand, 10 januari zouden we zeggen, moest er één lam apart gezet worden. Uit de kudde gehaald, in een apart hok worden gezet. Het lam moest 1 jaar zijn, dus jong, fris en sterk in de kracht van het leven. Er mocht geen enkel gebrek aan zitten. Geen mankpootje of iets dergelijks, een gaaf lam. En het moest zo 4 dagen apart blijven staan, tot de 14e dag, tot de 14e januari. Aan de avond van die dag moest dat lam geslacht worden. Nou, als je een lam slacht, dan stroomt er allemaal bloed uit. Dat bloed moest worden opgevangen. En dat bloed, dat moest met een kwastje aan de zijkanten en aan de bovenkant van de voordeur worden gestreken. Zodat om de deur heen randen van bloed te zien waren. Het lijkt op zich een beetje een vreemde actie. Wie verfde nou zijn deur met bloed? Ja, was er ook een actie vanwege een speciale opdracht van God de Heere. Met een speciale noodzaak ook. Want in deze nacht van die 14e januari zo gezegd, hè, zei God, zal ik een verderfengel door het land laten gaan. En die verderfengel die zal in elk huis alle eerstgeboren jongens en van het vee dan de mannetjes doodslaan, doodmaken. Omdat Egypte mijn volk verdrukt heeft, mijn eerstgeboren zoon Israël eeuwenlang verdrukt heeft, zal ik het slaan in de eerstgeborenen van dat volk. Je zou het zin moeten denken. Dat durf je haast niet. In elk gezin wat in de kerk zit, sterft vannacht de oudste jongen. Of die nou 4 is, of 22. Elke oudste jongen, die overlijdt vannacht. Nou, alleen de huizen waar rondom de deur bloed zat, daar zal het niet gebeuren. Dus dat is wel een vreemde actie. Wie strijkt er nou bloed om zijn deur heen? Het had wel een ontzaglijke betekenis. Alleen daardoor zou de eerstgeborene in dat huis niet sterven. Die zou gered zijn. Daar zou de verderfengel voorbij gaan. Dat betekent Pascha. Pascha betekent, komt van een woord, betekent voorbij gaan. Dus dat betekent een beetje, die engel komt dus wel naar dat huis toe. Maar hij gaat er voorbij. Hij slaat het over, zo gezegd. Maar bij de Egyptenaren gaat hij niet voorbij. En in elk Egyptisch huis valt een dode te betreuren in die nacht. En dan zal de farao zo bang zijn. Dan zal hij zo geschrokken, zo onmiddellijk zijn, dat hij dan eindelijk zal zeggen tegen de... Ga alsjeblieft zo gauw mogelijk weg. Maak dat je uit mijn land komt en dat er niet nog meer kinderen van ons sterven. Ga uit mijn land en ga weg. Kijk, en ieder jaar moest er om het Pascha weer gehouden worden. Het volk Israël zou zich moeten blijven herinneren op welke manier ze uit Egypte verlost waren. Dat dat zo gegaan was. En als ze dan ieder jaar een lam slachten en het bloed van het lam opvingen en ze zouden aan tafel wijn drinken, zou zeggen, deze wijn is het bloed van het paaslam, waardoor wij gered zijn uit de slavernij van Egypte. Zo is dat met onderbrekingen wel 1000 jaar, jaar in, jaar uit gebeurd, tot die nacht dat de Heer Jezus met zijn discipelen het Pascha vierde. Tot die nacht dat de Heer Jezus zegt, als die wijn rondgaat, deze wijn is het bloed van mij. Niet van het paaslam, maar van mij. Ik ben het paaslam dat voor jullie wordt geslacht en dat voor jullie zijn bloed vergiet. Nou, dat betekent dus, dan gaan we het eerste kijken, hè, gered door het bloed. Dit was dus de tekening. Dat het lijden en sterven van de Heer Jezus, precies volgens dit model, volgens deze tekening gebeurd is. Hij is het paaslam, in de kracht van zijn leven. 33 jaar, zonder enig gebrek, zonder enige zonde of tekortkoming, dat apart gezet werd. Hij kwam hoe langer hoe meer alleen te staan. Zelfs zijn vrienden die verlieten hem. Hij bleef alleen apart over. En dan zien we ook, en dan van die tekening, waarom bleef hij alleen over? Waarom werd hij geslacht, geofferd aan het kruis? Opdat de verderfengel zondaren voorbij zal gaan. Want er komt een verderfengel. Er komt een dag, hoe noemen we dat, de jongste dag, de dag van de wederkomst van de Heer Jezus, dat God zijn verderfengel uitzendt onder Israël en de volkeren over heel de wereld, om het gericht van God uit te voeren en de straf van God ten vonnis te brengen. En die verderfengel die zal, niet alleen de eerstgeborene, die verderfengel die zal overal komen waar een zondaar is. Nou, dan heeft hij wel werk. Overal waar een zondaar zit, daar komt hij. En die zal die werpen, die engel, in de eeuwige dood. Maar, waar die engel het bloed van het lam ziet, dan slaat hij over. Dan gaat hij voorbij en dan gaat het oordeel van God dus aan je voorbij. Gered door het bloed, gered van de verderfengel en Gods eeuwig gericht door het bloed van het lam. Daarom stierf de Heer Jezus ook. Daarom gaf de Heer. Vergeet dat nooit als je iemand moet en kan vertellen wat je aan de Heer Jezus hebt en wie de Heer Jezus voor je is. Er zit, gemeente, een enorme prediking in. Zeker ook voor de voorbeeldweek op het Heilige Avondmaal. Om te beginnen dit. Dat volk Israël, het volk van God, het volk van zijn verbond, werd dus niet automatisch overgeslagen met het oordeel. Nee, op zich zou ook in een Israëlitisch huis die verderving al binnenkomen. Je was niet van die verderving uit omdat je een Israëliet was. En dus besneden. En dus wist van het verbond en dus wist van God. Nee, op zich zou Israël even goed als Egypte door het oordeel getroffen worden. Alleen ontving Israël iets waardoor het aan dat oordeel ontkomen, waardoor het ervan gered kon worden. Het oordeel gaat dus niet automatisch aan ons leven voorbij. Omdat wij van het verbond zijn. Kerkganger zijn. Beleidend lid zijn of open te worden. Nee, want de zonden van Egypte, die zitten ook in Israël. De zonden van de wereld, die komen ook in ons hart niet vreemd en niet onbekend voor. Wat de wereld doet, daarvan liggen de kiemen en de opwellingen en de verlangens en de begeerten ook in onze harten. Het is alleen Gods genade dat dat meestentijds binnen de muren van je hart verborgen blijft. En dat is dan het verschil met de wereld. En het weegt bij ons nog zwaarder dan dat het bij de wereld weegt. Want de wereld zondigt tegen God. Ja, die hen heeft geschapen en die hen draagt. Punt. Maar als wij zondigen, zondigen we tegen God die ons heeft geschapen en die ons draagt. En die ons opnam in zijn verbond. En omringt met de liefdecode van zijn woord. En ons achterna loopt met zijn trouw. En ons keer op keer tot zich roept met zijn evangelie. Dat is het verschil. Tussen dat je je buurman een klap geeft, en dat is verschrikkelijk. En dat je je eigen moeder een klap geeft. En dat weegt toch zwaarder. Hoe durf je je eigen moeder een klap te geven die zoveel voor je doet. Dat wij zondigen tegen God, dat weegt zwaarder dan wat de wereld zondigt tegen God. En daarom is het een ontzaglijk misleidende gedachte om te denken. Het zal in principe wel goed zitten met ons. Ja, tenzij dat je het wel heel bond gaat maken. Tenzij dat je er wel ontzettend mee je pet naar gaat gooien. En er een enorme puinhoop in je leven van maakt. Maar in principe, ga maar vanuit dat het goed zit. Tenzij. Dat is een levensgevaarlijk gevoel. En dat moet je ook nooit een prediking je laten aanleunen. Die ons dat gevoel geeft en ons daarin koestert. Ga maar vanuit dat het verkeerd zit. Ga er van nature maar vanuit, het zit verkeerd. Ook al ben je verbondskind. En dan weet je van de Bijbel. En al ben je ermee bezig. Als er niks gebeurt, treft het oordeel ook een verbondskind en een kerkganger. Maar in het bloed van het Lam is ontkoming. Waar ik dat bloed zie, daar zal ik voorbij gaan. Daarvoor gaf de Heer Jezus zijn leven en zijn bloed. En houd het ook even vast. Hè? God gaf dat. De Heere had dat zo bevolen. Het was maar niet een vonst van Mozes. Of een vondst van dat volk, als we nou eens, stel nou eens, als we eens een lammetje zouden gaan slachten. En we proberen daar iets mee te doen. Ja, dan zou je moeten zeggen, ja nou dat is maar afwachten of God daar genoegen mee neemt. Jij kan dat wel bedenken, laten we eens een lam slachten en bloed aan de deur doen, maar ja, dat is maar de vraag of dat God daarom met de hand over zijn hart wil. Nee, maar zo is het niet gegaan. God had het zelf gezegd en voorgeschreven. Hoor dat? God heeft zelf zijn zoon apart gezet. En God heeft zelf zijn zoon gezonden. En God heeft zelf zijn zoon gegeven. Zie het lam Gods. Niet omdat God het nodig heeft. Maar omdat God het heeft gewild. Omdat God het heeft beschikbaar gesteld. En het laat verkondigen. In het bloed van het lam. Is er voorbijgaan. Ontkoming. In het bloed van het lam. Ben je gered. En dan hoef je niet te denken. Zou dat wel? Want dat hebben wij niet bedacht. God heeft het zelf bedacht. En laten gebeuren. In het bloed van het lam. Ben je gered. En dan zien we. Dan zien we waar het om gaat. Het gaat om. Ja, het gaat altijd om. Om geloof. Ja, waar anders om. Het gaat om geloof. En wat is dat geloof? Nou. Ze doen het toch maar, hè? Dat lam slachten, bloed opvangen, bloed rondom de deur strijken, wie bedenkt nou zoiets? Ze denken niet, nou ja, het zal wel hoor. En zonder bloed aan de deur zat ook wel goed aflopen. Waarom zouden we zo'n vreemd iets bedenken? Nee, ze doen het. En daarom blijven ze die nacht ook in huis. Ze gaan nieuwsgierig de straat op. Toch eens kijken en luisteren. Of we ergens in een huis horen dat er echt een dode is gevallen. Toch eens de wijk van Egypte inlopen. En eens horen of we daar echt mensen horen huilen omdat ze een kind verloren hebben. Ik ben toch wel benieuwd. Nee. Ze waren in huis gebleven. Ze geloofden het. En ze geloven ook dat het bloed helpen zal. Ze hebben niet gedacht, ja, zo'n beetje bloed aan de deur. Wat maakt dat nou voor verschil? Dan kunnen we ons wel beter verstoppen in de schuur. Of in de schuilkelder. Of in de stal achter het huis, wat verder weg naar de achtergrond toe. Nee, ze geloven dat bloed aan de deur, dat moet er zijn. En dat zal ons redden. Dat is geloof. Dat lam, de Jezus dus, die moet ik hebben. Zonder Jezus zal ik de eeuwige dood nog sterven. Dat vroeg ook die stokbewaarder. Wat moet ik doen om gered te worden? Een middel om de welverdiende straf te ontgaan. Dat is geloof. Dat lam zal redden. Jezus bloed is voldoende. En dat zal het oordeel. Ik hoef niet iets anders te zoeken. Ik mag niet iets anders zoeken. Dat bloed van de Heer Jezus. Dat zal genoeg zijn. Dat is geloof. Heel kort gezegd. Ik moet het lam hebben. En ik mag het lam hebben. Ik moet Jezus hebben. En ik mag Jezus hebben. Kolbrugge, die heeft er van ooit eens geschreven. Toen ik radeloos lag in mijn zondeschuld. Toen ik niet voor en niet achteruit kon. Toen ik geen zonde kon overwinnen en geen schuld ongedaan kon maken. Toen ik daar in mijn diepste ellende lag. Toen sprak God tot mij, Kolbrugge, zijt ge met mijn lam tevreden. Nou, dat is het. Ben je met het lam tevreden? Dat beslist. Nou zeg maar over hemel of hel. Dat beslist. Over behouden worden of verloren gaan. En laat dat ook de enige toetssteen zijn. Tussen aangaan of niet aangaan. Bent u met het lam tevreden? Zou je nog steeds het lam afwijzen? Omdat je als een fariseer beter waant dan de wereld. Of als een onverschillige dat je van heel dat oordeel je maar heel niks aantrekt. En och, dat zien we wel. Of als een ongelovige dat lam afkeuren. En dat lam niet afdoende bevinden. Daar moet je echt van bekeren. En daar mag je je van bekeren. Schuil achter het lam. Wat in elk geval niet helpt en wat niemand helpt. Dat is aan dat lam voorbij gaan. En dan toch maar ten avondmaal gaan. En toch maar brood nemen. En toch maar wijn nemen. Dat helpt in elk geval niemand. Het lam af blijven wijzen. En dan toch maar aangaan. Dat ontheiligt en onteert het sacrament dat God alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Wie met het lam tevreden is, die komen. En die horen het volgende week aan de tafel. Dit is mijn bloed. Dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Dit is mijn bloed. Neemt en eet. Voor u geslacht. Voor u gestorven. En stille verwondering mag je overweldigen. En diepe ontroering kan je wel eens in beslag nemen. Ik die ten oordeel verwezen en was opgeschreven. Gered door het bloed van het lam. Gered in leven, gered in sterven. Gered voor nu en gered voor de eeuwigheid. Gered in het bloed van het lam. Nou gemeente, zo komt er voor de week van voorbereiding één vraag naar ons toe. Wie is het lam? Wie is Christus als het lam? Voor u, voor jou, voor mij. En om het een betrouwbare gids te zijn, zeg ik het ook nu weer. Leg deze vraag niet naast je neer. Zo van, och, ik weet het niet, maar laat maar. Of, nou ja, dat zou wel goed zitten, ik ga er maar vanuit. Omwille van je ziel en zaligheid. Neem de vraag serieus. Wie is het lam? Wie is Jezus als het lam voor mij? Bent u met mijn lam tevreden? Daar gaat het om. Maar er is meer. Er is niet alleen dat bloed dat aan de zij- en bovenkant van de deur gestreken wordt. Er is ook een maaltijd. Met wijn. Met ongezuurd brood. met het vlees van dat lam, hè, dat geslacht is. En met bittere saus, vers 11. Nou, daar hopen we volgende week dieper op in te gaan. Wat die ingrediënten ons te zeggen hebben. Maar we letten nu op het tweede punt. Die maaltijd. Hoe ging die eraan toe? Want het gaat bij onze voorbereiding om twee dingen. Het eerste hebben we gezien, hè. Wie is het lam voor jou? Ben je gered? Gered door het bloed. Maar als je dat nou weten mag, ben je niet klaar met je voorbereiding, dan begint die eigenlijk pas. Als je weten mag dat je gered bent door het bloed van het lam, dan eindig je voorbereiding, dan begint je voorbereiding pas. Ben ik gereed voor de tafel? Tweede punt van ik, hè? Gereed aan tafel. Want hoe ging het dat toen nou vers 11 zegt, hè? Al dus zult gij deze maaltijd eten. Uw lenden opgeschort, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Nou, dat was natuurlijk niet normaal. Misschien niet zo even stil als je leest, maar als je erover nadenkt, even dat gaat gaan bekijken. Dat is natuurlijk niet normaal om zo aan tafel te zitten. Kijk maar goed naar die tekening, hè? Naar die bouwtekening. Je ziet dat die mensen aan tafel zitten, hè, ze gingen meer liggen in het Oude Oosten, hè, hun lendenen opgeschort. Dat betekent dit, zo doe vaak net zo'n ding als ik aan heb, hè, zo'n soort toga. Lang en laag op de grond. Dan kun je wat indenken. In zo'n ding als ik nog aan heb, kun je niet hard lopen. Als we met de zenders verkopen rondjes om de kerk moeten lopen, dan zou ik natuurlijk nooit in zo'n toga rond de kerk gaan lopen. Nee, tuurlijk niet. Hè. Als je moet gaan lopen, dan... Schot je denkt, dan doe je die toga zo omhoog en dan ben je hem zo'n beetje vast om je middel. Dan zijn je benen vrij, dan kun je lopen. Dat zijn opgeschorte lendenen. En dan moeten ze zo aan tafel zitten. Je zit ook altijd met je kleed helemaal naar beneden, heerlijk rustig aan tafel. Nee, ze moeten aan tafel gaan zitten alsof ze elk moment weg moeten kunnen lopen. Opgeschorte lendenen. En hoe dan zit met schoenen aan hun voeten? Dat is een beetje bij ons. Ik denk dat je meestal als je vanmiddag zit te eten aan tafel. Weet ik op je sokken of op pantoffels, hè, weet ik wat. Daar vooral blote voeten. Voeten gewassen en dan blote voeten in de tent. Kijk, als je naar buiten gaat. En hier door het grind loopt over het hondenlaantje loopt. Doe je natuurlijk schoenen aan je voeten, logisch. Maar dan moet je wel met schoenen aan tafel gaan zitten. Alsof ze elk moment weg moeten kunnen lopen. En ten derde, ze moeten de staf in hun hand houden. Kijk, die gebruikten ze daar heel veel in het Oude Oosten, een staf. Je kan natuurlijk op een stok leunen als je wat moeilijk loopt. Maar niet alleen dat, je kon er een steen mee wegrollen. Want het zijn niet mooie asfaltwegen, hè. Je kon er een tak mee wegduwen van een boom. Je kon er een slang mee wegwippen als die op de weg lag. Hè. Maar als je ging eten, dan zet je die staf ergens bij de voordeur bijvoorbeeld, hè. In een paraplubak. Nee. Ze moeten eten met de staf in hun hand. Dus je moet je een beetje voorstellen. Het is, hè, bij dat Pascha, alsof je vanmiddag aan tafel zit. En je hebt je jas aan. Je hebt je schoenen aan. En je hebt je fietssleutel in je hand. En je vader heeft de autosleutel in je hand. En je oom heeft even de rollator vast. En zo zit je aan tafel. Net alsof je elk moment weg moet kunnen. Gereed. Dat was het punt van de preek, hè. Gereed aan tafel. Ja. Maar dat was toen ook zo. Die nacht van 14 januari in Egypte was het ook zo. Ze moesten elk moment weg kunnen trekken. Als het gerucht zou rondgaan door Egypte. De verderfengel is geweest. Daar een dode. Daar een dode. En alle Egyptische huizen is een dode. En een die farao die zou zeggen, alsjeblieft weg. Ja, dan moesten ze direct op kunnen staan. Gereed om te vertrekken. Want die farao krijgt ook nog een keer spijt. Als de schrik bij de farao over is, dan wil hij helemaal niet weg laten gaan. Dus als de farao die spijt krijgt, omdat hij schok is, en dan zegt hij, nou moet je weggaan. Dan moet je ook geen tijd meer te verliezen hebben. Dan moet je ook gereed zijn om direct weg te gaan. Gereed om te vertrekken. En dan kijken we. En dan komen we daarna naar ons. Maar kijk eerst eens naar de Heer Jezus en zijn Pascha. Toen de Heer Jezus het avondmaal instelde. Ja. Dan is de Heer Jezus pal voor het moment dat hij naar Gethsemane moet. en voor Pilatus en Caiaphas zal komen en gekruisigd zal worden. Dat avondmaal is voor Jezus geen eindpunt waar hij voorgoed kan blijven, heerlijk tussen de discipelen. Nee, hij moet gereed zijn om het zwaarste stuk van zijn lijdensweg in te gaan. Hij moet gereed staan om als God hem roept Gethsemane in te gaan. En alles wat er dan nog volgen zal, om dat te doorstaan. En Jezus is ook gereed. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. En daar is ook het heilige avondmaal voor. Dat hij zegt, ik zal je voeden. Ik zal je sterken. Ik zal je kracht geven. Voor de weg die komt en die verder gaat. De pelgrimsreis. Door de woestijn. Het strijdperk weer in. Maar aan het heilige avondmaal geef ik je daarvoor nieuwe kracht en nieuwe sterkte. Want het heilige avondmaal is geen eindpunt. Ja, het mag een rustpunt zijn. Maar het is geen eindpunt van de weg. Nee, het is een voedselplaats om weer verder te kunnen gaan. De woestijn wacht weer met zijn beproevingen en zijn aanvechtingen. De pelgrimsreis gaat voort. En het strijdperk, dat dient zich soms direct weer aan als je goed wel in je bank zit of thuis bent of maandagochtend sowieso wel weer. Het heilige avondmaal is dus niet bedoeld om ons een beetje lui en gezapig te maken en te houden. Daar is de rust van de tafel niet voor bedoeld. Om luie en gezapige gelovigen te kweken. Integendeel. Om gereed te zijn. Gereed om verder te trekken. Gereed om op te breken. Gereed om verder te strijden. En dat is het tweede doel van de voorbereiding. Me gereed maken. Me deze week beproeven en voorbereiden. Zodat ik gereed ben om verder te trekken. Verlang om het kruis te blijven dragen. Verlang om te blijven strijden. En daarin voortgang te boeken. En daarin kracht te winnen. En om zo aan de tafel te komen. Gereed om weer verder te trekken. Zo begint het toch ook. Zo alleen had Israël toch ook de pelgrimsreis kunnen beginnen. Want als ze nou gedacht hadden, hè. Ja, het is waar. Hier in Egypte is het ook niet alles. Die slavernij, dat is echt geen pretje. Maar ze zouden gedacht hebben wat ze later wel eens gingen denken. Ja, maar zo'n reis naar Canaan, dat is ook niet alles hoor. Zand, zand, zand. Zon, zon, zon. Dorst, dorst, dorst. Zo reis ik aan, en dan moet je ook niet licht over. Dat is ook niet je van het, hoor. Ja, dan zouden ze nog hebben kunnen denken, weet je wat? We voelen heel zo'n haast niet om uit Egypte weg te gaan. We moeten er maar eens over nadenken. We kunnen misschien nog maar beter een tijdje in Egypte. Nee, nee. Zo niet het paaslam eten. Maar gereed. Wenden om God, schoenen aan, staf in de hand, en zodra de farao roept, ga weg. Vertrekken, en geen minuut meer te verliezen. Zo begint toch ook de pijl, zo is toch ook begonnen in je leven. Dat moment heb je toch ook in je leven achter je liggen, het goed is. Hè? Als de Heer roept, bekeer je. Als de Heer roept, hè, ontvlucht de toekomende toren van het gericht. Breek met de zonde en verander je leven. Ja, kijk, dan kun je natuurlijk denken als zondaar. Ja, natuurlijk, dat moet een keer. Het kan niet blijven zoals het nou is met me. Dat kan heus niet, dat besef ik heus wel. Maar ja, bekering is ook niet alles. Dan ga ik het even moeilijk krijgen. En dan moet ik tegen mezelf gaan vechten. En dan moet ik aan mijn vrienden uit gaan leggen waarom dat ik nou anders ga doen en anders praten dan ik voorheen praatte. Dat is ook niet alles. Ik heb er nog maar even niet zo'n haast mee om me te bekeren. Ik moet er nog eens heel goed over nadenken en ik laat het nog maar eventjes op zijn beloop. Tik, tik, tik en daar gaat de tijd. De gaande dagen, de gaande weken, de gaande maanden, de gaande jaren. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het gaat. En eens is de tijd voorbij. En hoeft de duivel je nooit meer te laten gaan. Dat klinkt cru, maar hoeveel mensen die nu in de hel zijn, zullen niet het plan hebben gehad om zich nog eens te bekeren. Wat denk je? Hoeveel mensen die nou in de hel zijn, zullen toen ze leefden het plan hebben gehad? Ja, ik ga nog een keer de werk van maken en serieus worden en ermee bezig zijn. En toen was de tijd voorbij. Kijk, en bekering is dat er een dag in je leven kwam. En nou moet het gebeuren. Nou, weet u dat? Weet u dat? Weet je dat? Dat moet je achter je hebben liggen. Bekering is dat er een tijd even kan. En nu moet het gebeuren. Moet weg. Weg van de zonde. Weg van de duivel. Komen wat er van komt. Strijden wat het ook geeft. Ik moet weg. Gereed. Om te vertrekken. En in je worsteling mag je de Heere aanroepen. Heere, maak me zo gereed. Dat ik niet meer blijf dralen en blijf uitstellen. Heere, maak me gereed. Maar onderweg zal dat steeds aan de orde blijven. Gereed te zijn. Want je zakt zo makkelijk weg in de modder van de gezapigheid. Dat je in zondige gewoontes vastzakt. Niet Bijbel lezen voor je de deur het gaat. Lang en lang en lang en lang op je mobiel blijven zitten. Tot je achter je mobiel in slaap valt op je mobiel. Kijken, kijken, kijken. Naar dubieuze films, naar dubieuze. Altijd bezig en zelden de Bijbel. Als in modder waar je steeds dieper wegzakt. Je kan als het ware op bed komen te liggen. Op het bed van aards geluk en voorspoed. En dat ligt zo lekker. En daar wil je toch niks van opgeven. En daar wil je allemaal vasthouden. En je valt in slaap, in de slaap van zelfgenoegzaamheid. We doen het toch nog zo slecht niet als gemeente. En ik ben toch nog niet zo gruwelijk verkeerd bezig. Er zijn er zat die er meer met een pet naar gooien dan ik. Nou, dat is niet des Heren avondmaal houden. In zo'n gezindheid kun je niet aan de tafel. Voorbereiding. Ook deze keer weer. De mens beproeven zichzelf. En overdenken zijn zonden. En vervloeking. Lees daarom eens een boekje deze week. En daar gaat je zelfvoldaanheid. Om te overdenken de belofte van de vergeving in de Heer Jezus Christus. Dat bestrijdt de luiheid en de traagheid. Om te onderzoeken of ik gezind ben met mijn hele leven. Waarachtige dankbaarheid voor God te bewijzen. En dan gaan mijn zondige gewoontes. Heere, trek me. En wij zullen nu nalopen. Heere, ik jagen naar met Paulus. of ik het ook grijpen, want ik ben nog lang niet zo volmaakt. Als u me wilt hebben, als ik zou moeten wezen. Eén ding doe ik. Gereed. Gereed aan tafel. Verlangend om verder te komen. Verlangend om te strijden. Verlangend om verder te gaan. Goed verstaan. Hè? Dat verlangen is niet een maat van een voorwaarde. Hè? Maar dat moet je zo zien. Dat verlangen kan zo klein zijn als een vingerhoedje. Het is mooi als je verlangen zo groot is als een hele emmer natuurlijk. Want ja, een vingerhoed kan niet veel water opvangen. Een emmer, die kan God helemaal vol doen. Hoe meer verlangen, hoe beter het is. Hoe gezegender je doorgaans wordt. Aan de tafel, gereed, verlangend. Heer, heilig mij, reinig mij en trek mij, Heere. En zo geeft en zo werkt de Heere. Dat we gereed worden gemaakt. Keer op keer gereed blijven. Want eens komt de roep tot ons. Eigenlijk nu al, als je maar op de tekenen der tijden let. Jezus komt. Vanuit het woord. En straks als de laatste bazuin klinkt. Jezus komt. Gaat uit de bruidegom tegemoet. En dan. Weet je, hoe is het wel eens als je oma op bezoek komt? En dan zegt je moeder, joh, kom, ga je oma een hand geven? En jij bent zo lekker aan het spelen of aan het puzzelen. Je weet, nou, ik mag even mijn puzzeltje afmaken, even mijn spel afmaken. Oma komt eigenlijk net een beetje toe, ik wil eerst even lekker afmaken. En ik ga straks wel een hand geven. Als nou straks de roep klinkt, Jezus komt, de laatste bazuin, de bruidegom komt. En de bruid die denkt, ach, ik had eigenlijk nog zo graag even verder willen spelen, hier op aarde. Ik had zo graag nog even dit af willen maken. Ik had nog zo graag even hier tijd volgaan. Eigenlijk, Heere Jezus, komt u voor mij een beetje te vroeg. Dat zou triest zijn. Dat zou triest zijn. De Heer wil ons gereed maken. Keer op keer bij brood en beker gereed maken. Om gereed te zijn. Hem te ontmoeten. Gereed te zijn met vreugde hem te ontvangen. Liever vandaag dan morgen. En deze wanneer u ook komt, het is altijd goed. Het is altijd goed als u me komt halen in uw heerlijk koninkrijk van nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan zie ik een grote schare die niemand tellen kan. En lees eens. Ze hebben lange klederen aan. Ze hoeven niet meer verder. Ze hoeven niet meer te strijden. Het kleed kan al lang zijn. En ze hebben geen staf. Ze hebben palmtakken in hun handen. Geen staf om te reizen. Maar palmtakken om de overwinning te vieren. En de koning te bejubelen. Dat is het rustpunt. Dat is de eeuwige rust. En zij... die gereed waren, gingen in. Amen. Laten we Psalm 17 zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. En blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 3 en 8. Laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, geef ons en geef ons allemaal zo toe te leven naar uw komst. Uw komst als bruidegom op de wolken. Leer ons allemaal zo toe te leven naar uw komst in brood en beker, als dat volgende week plaats mag vinden. Gered door het bloed en gereed aan de tafel. Gered, want met het lam tevreden en gereed, enigermate op zijn minst verlangend, om verder te komen, meer geheiligd, meer gesterkt, meer bekrachtigd te worden. Heere, geef ons een gezegende dag en een gezegende week. Zegen vandaag en deze week de stille overdenking van uw woord en van het avondmaalsformulier. De overdenking van onze zonden en vervloeking. De overdenking van de gewisse belofte van u in het Lam. En de gezindheid om in waarachtige dankbaarheid hoe langer hoe meer u te leven. Geef uw zegen over deze zondag. Over de middag met de zondagschool. Over de avonddienst. Ik wil ook om een zegen over de woensdagavonddienst u het geven. Heere, maak ons allen als zondaren gered door het bloed en gereed. Heere, maak uw wonderen groot. Heere, maak uw werken heerlijk. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 124, vers 1 en vers 4. 124, vers 1 en vers 4. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.